Gods woord wordt morgen verkondigd vanuit het gedeelte wat ze samen gelezen hebben. Kern van dit gedeelte zijn de laatste woorden van vers 27. Die wil ik nog één keer met u lezen. Daar beveelt de Heer Jezus aan Petrus, neem die, dat is dat muntstukje, en geef hem aan hen voor mij en u. Jezus en de tempelbelasting, dat is het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd. Jezus en de tempelbelasting. We lezen eerst de belastingwet van Mozes. We kijken vervolgens naar de belastingvrijstelling voor Jezus. En we letten als laatste op het belastinggeld voor Petrus. Jezus en de tempelbelasting. We lezen eerst de belastingwet van Mozes. We letten op de belastingvrijstelling van Jezus. En we zien als laatste het belastinggeld voor Petrus. In de achterliggende periode, gemeente, lag tussen de post die u met regelmaat ontvangen heeft, net als bij ons, twee belangrijke enveloppen. Een witte en een blauwe. Wat die witte envelop betreft, kinderen, jongelui, ik denk dat die thuis door jullie ouders is geopend, of misschien dat je hem zelf mocht openen en dat daar de nodige formulieren uitkwamen en ook een kleurrijke folder, waarin kort werd weergegeven wat de stand van zaken is rondom nieuwbouw of verbouw van ons kerkgebouw. En je ouders zullen ongetwijfeld hebben uitgelegd, of iemand anders in je directe omgeving, wat er in de komende tijd van je wordt verwacht. Misschien heb je hem vanmorgen ook al hier in de doos in een van de hallen van de kerk gedeponeerd, neergelegd. Wat die blauwe envelop betreft, ik kan me heel goed voorstellen dat je vader of je moeder tegen je zei, die hoef je niet open te maken, daar ben je gelukkig nog niet aan toe. Dat doen wij wel. Dat was de envelop voor de belasting. Aankondiging om de belastingaangifte in te vullen en in de komende weken ook terug te geven. Belasting. Iets wat bijna zo oud is als dat er koninkrijken op deze aarde zijn. Ook in Jezus' dagen was de belasting een actueel onderwerp. Een van de redenen waarom ook uiteindelijk het Joodse volk in opstand kwam tegen de Romeinse overheid vanwege de loodzware belastingen die op de schouders van het volksleven drukte. Het is ook de Heer Jezus die op een ander moment juist met de belasting voor Rome wordt geconfronteerd. Denk maar aan die strikvraag die de Farizeeën en de schriftgeleerden neerleggen en hem voorhouden of er nu belasting betaald moet worden aan de keizer in Rome of niet. En dat de Heer Jezus dan tegen hen zegt, laat mij eens een muntstukje zien, wat voor afbeelding staat erop. Het gezicht van de keizer of de gestalte van de keizer, geef dan aan de keizer wat voor de keizer is en aan God wat voor God is. Maar hier op dit moment, wanneer de Heer Jezus in zijn eigen woonplaats weer is gearriveerd, trouwens ook de woonplaats van Petrus, dan is het Petrus die geconfronteerd wordt met een aantal andere belastingambtenaren die niet in dienst staan van Rome, van de keizer te Rome, maar in dienst staan van de tempel in Jeruzalem. Eén keer in het jaar werd er verwacht dat vanuit heel het volk binnen en buiten de landgrenzen van Judea en Jeruzalem belasting werd afgedragen aan de tempel in Jeruzalem. In Jeruzalem kon dat direct in de tempel waar enkele dagen voor Pascha daarom ook de nodige tafeltjes stonden opgesteld in het tempelplein. We komen die straks waarschijnlijk ook in de lijdenstijd nog een keer tegen, de tafels van de geldwisselaars zoals de evangelisten dat noemen. Maar buiten Jeruzalem werden daarvoor vanuit de tempel mensen, je zou kunnen zeggen een soort ambtenaren, het land ingestuurd om die belasting te innen bij de mensen thuis. En dat gebeurde altijd in de maand voor het Pascha. Heel bewust in die maand, duidelijk te maken natuurlijk, dat het belangrijkste feest van het kerkelijke jaar in Israël aanstaande is. Het Pascha dat herinnerde aan de uittocht uit Egypte, dat alles had te maken met de vraag of Israël in vrijheid zijn God mocht dienen bij de Sinaï en later in het beloofde land. Het had natuurlijk ook een praktische reden, omdat met dit belangrijkste feest ook de meeste pelgrims in Jeruzalem aanwezig waren of van plan waren om op te trekken. Het was een gebod dat terugging op de wet van Mozes. In Exodus 30 wordt dat in het kort uitgelegd dat iedereen van 20 jaar en ouder een halve shekel moest afstaan aan de tempel. Een oud muntstuk. wat in de tijd van de Heer Jezus niet meer het gebruikelijke betaalmiddel was. Een muntstukje dat herinnerde aan de tijd toen Israël nog vrij was. Een eigen koning, een eigen staat had en was. En niet meer hoefde te zuchten onder de knoet van mensen die over hen heersen. En dat is in deze tijd wel zo, de Romeinen heersen in Israël. Met als gevolg dat met het vertrek van de ene Romeinse keizer en de komst van de andere Romeinse keizer iedere keer weer opnieuw een nieuw betaalmiddel werd ingevoerd, waarop de afbeelding stond van de keizer die op dat moment regeert. En in de tempel in Jeruzalem wilde men die muntjes niet innemen, omdat het ook te veel herinnerde aan de Romeinse overheid. Het gaf ook een bepaalde verlegenheid, de afbeelding van een mens op zo'n muntje. En dan in de tempel, hoe verhoudt zich dat met het gebod dat je geen afbeelding van mensen mag maken? En daarom was er in Israël nog steeds dat oude muntstukje in roulatie. Dat werd alleen maar gebruikt voor de tempeldienst. Ik kan je voorstellen, jongelui, dat wanneer je zo'n muntstukje had en je dat had ingeleverd, en op een dag ook een keer de pot leeg was en je opnieuw weer zo'n oud muntstukje moest inkopen en dat daarvoor ook de tafel van de geldwisselaars of die ambtenaren vanuit Jeruzalem nodig waren om zo'n oud muntstukje in te ruilen tegen modern geld, modern voor die dag. En ook dat ging met de nodige winst gepaard. Vandaar ook de woede van Jezus op het tempelplein. Er werd gespeculeerd met het geld van de tempel. Niets nieuws onder de zon. Toen niet. Misschien ook wel nu niet. Het zijn een aantal van die ambtenaren die Petrus aanklampen wanneer hij door zijn woonplaats Capernaum loopt. En hem niet eigenlijk aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Laat dat maar even lezen hoe dat gesprek zo verloopt vanaf vers 22. De verkeerders in Galilea komen terug in Capernaum. De Heer Jezus heeft dan de tweede lijdensaankondiging gedaan. En vers 24, als ze dan in Capernaum aankomen, gaan die ambtenaren die dat geld innen naar Petrus. En ze spreken hem niet aan, heb jij dat nu al betaald, de belastinggeld, of moeten we misschien nog wat van je verwachten? Maar ze zeggen tegen hem, uw meester, betaalt hij de drachmen wel? Er staat er eigenlijk iets scherper en ook iets venijniger. Die meester van jullie. Zo insinuerend. Zo negatief. Zo met zo'n scheef gezicht. Die meester van jullie. Betaalt hij wel? Oorspronkelijke taal waarin dit geschreven is, laat eigenlijk ook een andere vertaling toe. En dat is niet vragenderwijs, maar stellenderwijs. Die meeste van jullie betaalt niet. Hoe je het ook zou willen vertalen, met of zonder vraagteken, de gedachte en de dubbele lading die deze opmerking met zich meedraagt is natuurlijk duidelijk. Meteen wordt de Heer Jezus in een verdachte hoek gezegd. Petrus wordt daarop aangesproken. Dat is natuurlijk ook al zoiets typisch menselijk om het dan niet face to face, recht toe recht aan in iemands gezicht te zeggen. En ook niet even vragende wijs, bent u misschien niet wat vergeten, zijn we nog niet wat schuldig van u. Maar via een omweg, een van Jezus' leerlingen wordt dan aangesproken en over het hoofd en over de rug van Petrus zijn meester verdacht gemaakt. Waaruit eigenlijk ook meteen duidelijk wordt dat deze ambtenaren vanuit de tempel niet eens uit zijn op het geld, maar heel iets anders voor ogen hebben, namelijk Jezus verdacht maken. En dat woog in deze dagen nogal zwaar. 20 jaar en ouder, dan droeg je af aan de tempel. Trouwens een hele mooie gedachte vind ik dat. 20 jaar en ouder. Het idee dat je als volk en als gemeenschap met elkaar verantwoordelijk bent voor dat ene gebouw. Dat de financiële lasten dus niet liggen op de schouders van een paar van het volk, maar uitgespreid wordt over heel het volk. En dat in ieder geval die verplichting er ligt, een halve shekel, dat is een heel klein bedrag. Om duidelijk te maken dat in die verbondenheid aan de tempel in Jeruzalem rang en stand, arm en rijk wegvalt. Maar dat de Heere afdaalt tot het, mag ik het eens in de termen van vandaag zeggen, tot het minimumloon. Zo laag mogelijk. En van daaruit de norm stelt voor heel het volk. Even een hele praktische lijn. Woensdag is het biddag. Jongelui, als je een bijbaantje hebt. Ik denk dat je ouders, dat denk ik niet. Dat vind ik ook. En deze mening is ook bijbels. Dat wanneer je een bijbaantje hebt, dat er ook inderdaad van jou wel iets verwacht mag worden. Voor de collectezak. Het is aan jou hoeveel je aan de Heere wil geven. Dat is tussen jou en hem. Maar op een moment als je wat verdient, dan mag je ook die verantwoordelijkheid dragen, ook voor je gemeente. Ik zou bijna zeggen, al is het maar een uur lang. Op jaarbasis. Gewoon bijbels. Kom je hier tegen. Er ligt niet alleen een mooie gedachte. In de tijd van de Heer Jezus waren er ook een paar mensen vrijgesteld van de belasting. Dat waren natuurlijk allereerst de levieten in de tempel, de priesters. En daarnaast waren er een aantal mensen, en dat is ook wel nodig om die vraag een klein beetje te kunnen peilen, die Petrus op zich afgevuurd ziet worden. Daarnaast waren er een aantal mensen die nogal kritiek hadden op de tempel en daarom voor zichzelf waren begonnen. Denk aan de gemeenschap bij de Dode Zee, waar de rollen gevonden zijn, de Qumran-gemeenschap. Forse kritiek op de tempel, niet meer daar willen samenkomen met de rest van het volk. Wat doe je dan? Dan bouw je zelf een gebouw en ga je daar voor het tempeltje spelen. En er waren een aantal mensen die dachten dat ze zo belangrijk waren, een aantal rabbijnen in Jezus dagen, dat ze boven de wet verheven waren en daarom ook geen belasting meer wilden betalen. En in die zin is het ook goed dat die ambtenaren vanuit de tempel ook al de huizen in Capernaum langsgaan en duidelijk maken dat al die rangen en standen als het gaat om de dienst van de Heere wegvallen. Maar dat verklaart ook direct die aanspraak voor hem, die meester van jullie. Behoort hij ook tot dat groepje rabbijnen dat zichzelf zo hoog verheven vindt dat hij boven de wet staat en daarom waarschijnlijk geen tempelbelasting meer wil afdragen? Je voelt hem beter als die vraag op hem afkomt. Zijn verlegenheid, hij gaat dat niet meer uitleggen, het is gewoon kort ja. Ja, dat doet hij niet. Zo moet je dat lezen. Dat doet hij niet. Dat heeft hij nog niet gedaan. En dat hij zo aangeslagen doorwandelt. En Jezus' woning. Jezus had een huis in Capernaum. Binnenkomt. Wat is hier eigenlijk aan de hand? En waarom vindt Matthäus het nou eigenlijk belangrijk om dit ogenschijnlijk kleine voorvalletje plaats te geven in zijn evangelie? En het ook nog eens heel nauw te gaan verbinden, dat wil ik toch met u even lezen vanaf vers 22. Met Jezus' tweede aankondiging van zijn lijden en sterven. Daar staat, en als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, dus de discipelen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mens. Ze zullen hem doden, en te derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. Matthäus gebruikt een heel zwaar beladen woord. Ze zijn in zak en as. Het drukt hun gewoon op heel hun dagelijks leven. Het is niet zomaar een moment van emotie en dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Je kan zien dat deze tweede lijdensaankondiging hun hart en daarmee ook hun leven raadt. En dat ze bezwaard verder gaan en zo ook in Capernaum aankomen. En Petrus hoort daar ook bij. En tot overmaat van ramp, juist op zo'n ongelegen moment, zijn er nog een paar van die lastige ambtenaren die hem zo scherpe vraag stellen. We zeggen dat wel eens tegen elkaar, dat waren nou net de verkeerde mensen op het verkeerde moment. Tot overmaat van ramp komt deze vraag dan ook nog eens een keer. Maar Matthäus wil duidelijk maken aan ons vanmorgen, en zo zullen we dit gedeelte ook verder gaan uitleggen, plaats die vraag tegen de achtergrond van Jezus' aankondiging van zijn lijden en sterven. Want hoe verhoudt de Zoon des Mensen zich eigenlijk tot de tempel in Jeruzalem? Van kinds af aan is er een hang van Jezus uit Nazareth naar Jeruzalem. Denk alleen maar kinderen aan die geschiedenis dat Jozef en Maria met allerlei andere familieleden en vrienden opgetrokken zijn, ook tijdens het Pascha jaren geleden naar de tempel. En als op de terugweg er opeens achterkomen dat hun kind Jezus weg is en ze gaan hem zoeken. En na verschillende dagen treft ze hem uiteindelijk aan midden in de tempel, in een van die zalen bij dat tempelplein, die open zalen waar je zicht hebt op alles wat er gebeurt op dat tempelplein, maar ook vanuit die zaal kan kijken naar dat altaar dat daar staat te branden. En hij staat er niet als 14-jarige jongetje ergens verdekt opgesteld in een hoek of gezeten onder de tafel om stilletjes mee te luisteren naar het gesprek van grote mens. Maar hij zit midden in de kring, stuurt het gesprek, door vragen te stellen, door vraag te ontlokken, door uitleg te geven. En als Maria hem dan bij de hand neemt en tegen hem zegt, kind, dan zegt het kind, hier woont mijn vader. Ik ben thuis, in het huis van mijn vader. En ik voel me hier thuis, en ik weet me hier thuis. Was dat een aangrijpend moment, gemeente? Dat moeder Maria het kind uit het huis van zijn vader meeneemt. Steeds verder bij zijn vader vandaan. Iets van die scheur die zichtbaar wordt tussen vader thuis en het kind buitenshuis. Het verklaart ook de houding van de Heer Jezus wanneer hij als volwassene de tempel binnenkomt. En fel uitvaart dat het huis van zijn vader veranderd is in een rovershol. Het verklaart zijn houding wanneer hij die touwtjes aan elkaar bindt en als een zweep, met een zweep die mensen het plein afgeeselt. Hij houdt een grote schoonmaak in de woonkamer van zijn vader. Wat dan niet hoort, gaat eruit. Het verklaart ook waarom de Zoon des Mensen in Matthäus 12 vers 6 zegt dat meer dan de tempel hier is. En dan wijst hij naar zichzelf. Het verklaart zijn opmerking dat hij zegt, breek deze tempel in 3 dagen af. Ik zal hem weer opbouwen. Om duidelijk te maken dat het niet in die stenen zit. Maar dat het huis wat vader bewoont ingericht is voor de Zoon. We En dat is de achtergrond van Jezus' reactie naar Petrus. Laat het maar even lezen. Als Petrus dan bij de meester komt, binnenkomt, dan moeten we het letterlijk gaan vertalen, vers 25. Hij zeide ja tegen die ambtenaren en toen hij in huis gekomen was, u mag lezen, het huis van Jezus, en ik vertaal nu letterlijk, was Jezus hem een stap voor. Stelt hem dan die vraag. Daar moeten we even niet overheen lezen. Je hebt dat wel eens, hè? Dan komen de kinderen uit school en dan zie je aan hun gezicht als ze eraan komen rennen dat ze iets te vertellen hebben. Je legt dan even je werk aan de kant of je gaat ervoor zitten of je bereidt je erop voor en dan komt het verhaal. Hier is het net andersom. Petrus komt binnen, heeft nog maar nauwelijks de voet over de drempel gezet. Of Jezus stelt hem een vraag. De Zoon des Mensen stelt hem een vraag. De Zoon des Mensen, dat is Hij die alles overziet. Die het centrum van Gods regering vormt. Die macht heeft om te gebieden en te ontbieden. Voor wie alle knie zich buigt. Die aanbidding ontving in de hemel toen hij zat in de schoot van zijn vader. Die met evenveel recht als zijn vader kan zeggen, de haren van uw hoofd heb ik geteld. Die stelt die vraag. Om voordat het gesprek verder gaat tussen hem en Petrus, duidelijk te maken aan Petrus, dat hij regeert. En dat hij alles overziet. En dat het daarom niet gaat om het tempel alleen die daar staat in Jeruzalem, maar dat de tempel is ingericht als paleis voor de grote koning, de Zoon des Mens, het kind van zijn vader. Die aanspraak Simon heeft te maken met het dagelijks taalgebruik in Jezus' dagen. Binnenshuis sprak je de mensen in het Aramees en het Hebreeuws aan, vandaar ook die Hebreeuwse aanspraak in de naam Simon. Daar moeten we voor de rest dus niks achter gaan zoeken. En zeker niet gaan vergeestelijken. Maar de Heer Jezus vertelt dan aan Petrus een korte gelijkenis. Laat dat maar even lezen. Daar staat, wat dunkt u, Simon? Manier van vragen om duidelijk te maken, ik ga je nu iets vertellen wat belangrijk is. De koningen der aarde, van wie nemen zij tol of schatting, belasting? Van hun zonen of van hun vreemden? Nou kinderen, stel je voor, je leeft in de tijd van de Heer Jezus en jouw vader is keizer of koning over een groot land. En op een dag vraag je aan je vader, hoe zit dat nou eigenlijk? We hebben hier heerlijk eten, we wonen in een prachtig huis, maar u werkt niet. Wie betaalt dat? En je vader legt dan uit, dit wordt betaald door heel het volk. Dragen geld af. Dat komt hier binnen. En wij kunnen daarvan leven. Misschien ben je ook wel zo wijs om dan te vragen, moet ik dan ook wat betalen uit mijn spaarpot? En dat je vader zegt, nee, dat hoeft niet. Je bent een kind van mij. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk aan Petrus vertelt. Petrus. Wie moet er nou eigenlijk belastinggeld betalen? Dat is heel het volk. Maar ik, de Zoon des Mens, van wie jij zei, u bent de Zoon van de levende God. Moet ik belasting betalen? Wat ligt er in die vraag, gemeente, iets ontroerends? We moeten ervan uitgaan dat de Heer Jezus vanaf zijn 20ste tot en met zijn 32ste gewoon elk jaar betaald heeft. Omdat de Bijbel geen aanleiding geeft om te denken dat hij hier de wet overtreden heeft. Maar dat hij zo dicht onder ons heeft geleefd door zich op te stellen als een kind van het volk en niet een zoon van zijn vader. Door vanaf zijn 20ste ook dat geld af te dragen. Dat geld wat vooral in Jezus' dagen besteed werd om het dagelijks offer dat in de tempel gebracht werd te kunnen financieren. Dat moest ook betaald worden. 20ste, dat eerste muntje voor het offer in Jeruzalem. 24, 28, 30. Wat zal er door de heiland zijn heen gegaan? Als een ambtenaar weer op de stoep stond van zijn leven. Zich van niets en niemand bewust dat hij in gesprek is met de Zoon des Mensen, de Zoon van de levende God. En dat die hand van de zaligmaker ging om dat muntstukje te overhandigen in de handen van een ambtenaar. Terwijl hij beseft, over enkele jaren geef ik mijn hand in de handen van deze ambtenaar. Om ze te binden, mee te voeren en het offer te brengen. Niet thuis, in het huis van mijn vader. Maar buitenshuis, buiten de poort, alle smaadheid, ook deze smaadheid, als een vloek dragend voor het oog van zijn vader. Zomaar zo'n ontroerende trek uit het dagelijks leven van Jezus. Dat kleine muntje. Uit de handen van de grote Zoon des Mens. Let u even op één belangrijk woord in het antwoord dat Jezus aan Petrus geeft. Laat het maar even lezen. Daar staat, de koningen der aarde, vers 25, van wie nemen zij tol of schatting van hun zoon of van hun vreemden? En zegt Petrus, van hun de vreemden. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, zo zijn dan de zonen vrij. Zet u even een streepje in gedachten onder dat woordje vrij. Er staat letterlijk vrijheid. Zo genieten dan de zonen vrijheid, geen belastingplicht, maar vrijgesteld van die belasting. De Zoon des Mensen had zich hier kunnen onthullen en tegen die paar opgeschoten ambtenaren uit Jeruzalem kunnen zeggen, weten jullie wel van wie dat huis is? Er is geen steen van jou bij. Het huis van mijn vader. Daar hoor ik thuis. Om te dienen in de dingen van mijn vader. Om de vrijheid te genieten in de omgang met mijn vader. Om de aanbidding te ontvangen van jullie. Israël, volk van God. Maar hij is geboren uit een vrouw en heeft zich onderworpen aan de wet. Vrijwillig trok hij zich terug in zijn eigen huisje in Capernaum, ver bij Jeruzalem vandaan. Vrijwillig droeg hij belasting af. Vrijwillig hulde hij zich in eenvoud. Vrijwillig diende hij als een slaaf en als een knecht. Om de vrijheid te kopen. Laten we eens doen kijken, gemeente, hoe de Heer Jezus dat uitlegt in het leven van Petrus. En dan de lijn trekken naar ons leven. Petrus krijgt een merkwaardige opdracht. Tenminste, zo op het eerste gezicht, om een hengeltje te pakken uit zijn schuur en daarmee te lopen naar het aangrenzende meer, Capernaum ligt aan het water, en zijn hengel uit te werpen. En de Heer Jezus zegt hem al van tevoren, de eerste vis die je naar boven trekt, dat zit een muntstuk in, genoeg om voor jou en voor mij te betalen, haal het uit zijn bek en geef het aan de ambtenaar. Maar hier beginnen wel een paar vragen te rijzen. Waarom zegt de Heer Jezus niet gewoon tegen Petrus, Petrus loop even verder, ik trek een laadje op in mijn huis, dan pak ik een muntstukje, heb je het genoeg voor de ambtenaar. Geef het aan ze. En je bent van ze af. Waarom dat omslachtige? Eerst je hengel pakken, kinderen. Haak eraan. Uitwerpen. En dan sta je daar. Ja, waar sta je dan? Niet aan het water. Dan sta je, mag ik het vanmorgen zo zeggen, gemeente, te vissen in de schatkamer van hen die gezegd heeft, mijn is het vee, het zilver en het goud. Het kind Jezus in Capernaum stuurt Petrus naar zijn vader, de grote schepper, alle dingen. Hij zegt heel eenvoudig tegen zijn discipel. Gaaf, mag ik het dus zo zeggen, gemeente, vanmorgen, ga eens vissen in de portemonnee van mijn vader. Wat een les. Deze week hopen we biddag voor gewas en arbeid te houden. Het trof me vanmorgen ook dat in het doopsformulier daar zo beklemtoond wordt, wanneer de vader als eerste wordt omschreven wie hij als vader voor die kinderen wil zijn, en dat er gezegd wordt van al het goede ons verzorgen wil. Nou, dat moet Petrus daar gaan leren aan de rand van het water. Dat wanneer je niets hebt en je geconfronteerd wordt met die vraag om belasting te gaan betalen, je je hengeltje mag uitwerpen in de grote zee van Gods goedheid. Sta jij ook zo in het leven? Als kind. Of ben jij, om het maar met Luther te zeggen, die grote werkezel? Zwoegen, slaven, draven, jezelf afbeulen, uit het leven persen wat erin zit. Zweept erover, figuurlijk gesproken, als je een bedrijf hebt. Nooit genoeg, altijd ontevreden, altijd meer. Of leef je heel eenvoudig bij dat kindergebed? Geef ons heden ons dagelijks brood. Mag ik het eens even zo wat ondeugend vragen, gemeente, aan u en aan mezelf? Wat is nou eigenlijk dat grootste wonder in het leven van Petrus? Toen hij daar stond te sjorren met al die vissersmannen aan dat zware net en ze dat andere bootje erbij moesten roepen, anders kreeg ze niet naar binnen. Of toen hij daar in zijn eentje stond aan de waterrand, zijn hengeltje uitwierp, optrok, die vis naar binnen haalt, bek open doet en dat muntje eruit haalt. Precies genoeg, ja wat, om niet alleen voor zichzelf te betalen, lees ik aan het slot van vers 27. Maar om ook belasting te betalen voor de zoon des mens. Voor hem die gezegd heeft in de kring van zijn discipelen, even daarvoor, vanaf vers 22, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mens, terwijl de zoon zich geeft in de handen van mens. Houdt Petrus zijn hand op om te ontvangen uit de handen van de vader, van de zoon des mens. Om geld te geven, zodat het offer in Jeruzalem. Betaald kan worden. Daar ligt een prachtige gedachte in. Hij die het offer gaf. Door zich over te geven als een kind. In de handen van zijn vader. Die in die gave alles gaf. Hij heeft de prijs betaald. En telt nu uit. In klinkklare munt. Zodat Petrus het afgepast ontvangt uit de handen van zijn vader. Wat nodig is om het offer te kunnen betalen. Is dat niet de vrijheid van het kindschap van Gods zonen? Laten we nog even één keer kijken naar die tekst. We lazen er net even overheen, vers 25. Daar staat, de koningen der aarde, van wie nemen zij tolleschatting van hun zonen, meervoud, of van de vreemde. En als je dat op het eerste gezicht leest, zo tegen de achtergrond van Jezus' tweede lijdensaankondiging, dan zou je zeggen, hier wordt bedoeld met zonen, de zoon des mens. De vader heeft maar één zoon thuis. Zijn enige geboren zoon. Maar in het geven van dat muntje aan een kind van Adam eigent God in Christus Simon tot een van zijn zonen toe. En haalt hem thuis door hem te laten delen in de vrijheid van het kindschap Gods. Vrij als een kind voor het aangezicht van mijn vader. Dat betekent dat ik meedoe in de verantwoordelijkheid van deze wereld. Om geen aanstoot te geven aan de mensen om mij heen. Maar dat deze wereld niet meer mijn meester is. Eén is mijn meester. De vader van de enige geboren zoon. Uit wiens portemonnee en op wiens kosten ik leef. Dat geeft rust in het leven. Ook in 2017. Dat geeft ook diepe blijdschap in het leven. Dan mag Gods kerk zich verblijden in hem. Die zichzelf aan zijn vader gaf. Opdat wij in hem uit de vader alles mogen ontvangen. Mag ik het vanmorgen eens heel eenvoudig zo zeggen? Ik wens u in de lijdenstijd toe een goede visvangst. Alleen maar dat hengeltje uitwerpen. Afgepast te leren leven uit de handen van de Vader. En te ondervinden als de vangst weer wordt binnengehaald. Hij gaf ook daarvoor tot in het dagelijks leven toe zijn leven. Ook voor mij. Amen.